Nog een herinnering, gemeente, dat de dienst op de oudejaarsavond zal beginnen om 7:00 en op de nieuwjaarsmorgen om 9:30, zo de Heere wil. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 68 het vierde en het zesde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. En het zesde vers, de koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen. 4 en 6 van Psalm 68. We willen ons nu stellen voor de heilige wet van de Heere. En in aansluiting op de lezing van de wet des Heeren zingen we uit Psalm 81 het 11e vers. Ik ben de Heere, ben uw God die heilig ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. Daarna lezen we het evangelie uit Matteüs, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemen nu Matteüs 2, de versen 1 tot en met 15, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 81, het 11e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Matteüs 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van den koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want al zo is geschreven door de profeet: En gij, Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naarstiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was, en hen naar Bethlehem zendende zeide: Reist heen en onderzoek naarstiglijk naar dat kindeke. En als je het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ook ik kome en datzelfde aanbidde. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op, neem tot u het kindeke en zijn moeder, en vliet in Egypte, en wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen nadenken over de beide laatste versen die u in dit schriftgedeelte gelezen zijn. Dat is Matteüs 2, de versen 14 en 15. We lezen daar het woord van God en de tekst voor deze morgen. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, wij zijn vanmorgen samengekomen op deze laatste zondag van het jaar van uw goedheid 1992. Al deze zondagen die voorbij geleden hebt u ons samengebracht. Zondag aan zondag klonk het woord van u. U hebt weliswaar ook in het midden van de gemeente vele malen gesproken. En niet allen die met ons dit jaar begonnen, hebben deze laatste zondag beleefd. Er zijn er velen die ons ontvallen zijn. En bijzonder in deze dagen, als de herinneringen teruggaan, niet alleen naar dit jaar, maar ook naar het verleden, willen we hen aan u opdragen die in rouw verkeren en de eenzaamheid in deze gedenkdagen soms heel in het bijzonder gevoelen. Heere, wil u hen ondersteunen en nabij zijn. We denken dan aan allen die getroffen zijn door een verlies. Maar we willen toch heel in het bijzonder ook nu de familie van Wezel aan u opdragen, die deze week zo heel plotseling en aangrijpend geconfronteerd werd met het sterven van een lieve man, vader en grootvader. Heere, wil u allen gedenken en die vertroostingen schenken die uit het woord van uw genade, het kerstevangelie, tot ons komen. Zou u ook, Heere, willen zijn met allen die ziek zijn? U weet dat er ook heel wat ziekte geweest is dit jaar dat voorbij gleed. En ook op dit moment zijn er die door ouderdom verzwakt zijn en tobben misschien al heel lang. Er zijn er die in ziekenhuizen werden opgenomen en nu, en daar mogen we u dankbaar voor zijn, thuis mogen zijn. Er zijn er ook die thuis verzorgd worden. Heere, wil u allen gedenken en in deze dagen bijzonder de genade geven om te buigen voor u, om de weg aan u over te geven en om alle dingen van u te verwachten wat betreft de gezondheid en de krachten. Maar vooral laten deze wegen van beproeving gebruikt mogen worden en geestelijk tot zegen mogen zijn. We denken in deze ogenblikken aan zuster Born, die in het ziekenhuis lag voor onderzoek, maar voor de kerstdagen terugkeerde. Heere, wil u geven dat de uitslag van de onderzoeken gunstig mag zijn en dat er middelen gevonden worden, wil u haar kracht en hulp schenken, ook in de omstandigheden die de afgelopen periode niet gemakkelijk geweest zijn, en wil haar heel in het bijzonder met uw genade verblijden. We denken aan broeder Nelis, die ook in het ziekenhuis lag en over enkele weken wellicht nog weer terug zal moeten keren. Heere, wil u hem nabij zijn, wil u krachten geven, wil u geven dat de zorgen mogen worden weggenomen, en zou u bovenal met uw geest en genade hem willen gedenken. We denken ook aan zijn zuster die thuis is en een erge val gemaakt heeft. Heere, wil u de genezing van de breuk genadig en voorspoedig welmaken, en wil u geven dat ook zij in alle afhankelijkheid van u deze moeilijke weg mag gaan. Denk zo aan allen, ook aan hen die we niet noemden. En wil u geven, Heere, dat het woord van uw genade ons op onze levensweg mag vergezellen, hoe moeilijk die weg ook zijn kan. En wanneer er geen bijzondere moeite en noden zijn, en dat kan zo zijn in ons leven, dat de zegeningen vele zijn, veel meer dan we zelf vaak beseffen, want onze harten zijn zo ongevoelig en onontvankelijk voor de zegeningen van u. We vergeten ze ook zo gemakkelijk. Heere, geef dat we ze, nu het einde van het jaar naderbij komt, niet mogen vergeten. Maar dat het zo mag zijn wat uw woord zegt, dat de goedertierenheid van u en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid, die ook dit jaar elke morgen nieuw was, dat ze ons leiden mag tot bekering. Dat die goedertierenheid van u ons verootmoedigen mag, klein mag maken. En mag laten zien wat wij om niet onverdiend ontvingen. Heere, het was zoveel. Zo onuitsprekelijk veel. Zelfs al was onze weg moeilijk dit jaar, we hebben zoveel ontvangen. En gij houdt niet op om te zegenen. En dat terwijl wij het altijd maar weer bederven met ons verlangen naar Egypte, naar de zonde van het diensthuis, met ons leven in Egypte, met ons gebukt gaan onder de dienst die we onszelf hebben opgelegd, de slavendienst van de zonde. U zegent, Heere, dat we vanmorgen verbroken onder mogen worden. En zou u dan ook met die zegenende hand die u zo onverdiend over ons uitstrekt willen denken aan anderen die deze dagen in grote moeite doorbrengen. We dragen opnieuw alle ontheemden aan u op. Allen die asiel zoeken, zoals ook het kind asiel moest zoeken in Egypte. Een vreemdeling was, van het broodhuis naar het diensthuis moest, van Bethlehem naar het land waar Israël ooit verdrukt was. Heere, wil denken aan ontheemden, aan gebieden geteisterd door geweld, aan gebieden waar hongersnood is, aan gebieden waar mensen onder de meest erbarmelijke omstandigheden verkeren. En zou u willen geven dat de hulp die geboden wordt, gebruikt en gezegend mag worden? Zou u bovenal willen geven dat hulp geboden mag worden vanuit het eeuwig evangelie? Want de mens zal bij brood alleen niet leven. De mens zal ook niet alleen leven bij een dak boven zijn hoofd, hoe belangrijk deze dingen ook zijn, hoe onmisbaar ook. Maar de mens zal bovenal leven bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. Heere, laat uw woord dan gaan over de breedte en lengte van deze wereld. Laat uw woord zijn genezende, zijn vernieuwende, zijn bekerende werking doen. En wil u geven dat uw koninkrijk mogen komen in deze donkere dagen, deze laatste dagen waarin uw komst dichter en dichterbij komt, waarin we de voetstappen horen dat gekomende zijt, ditmaal niet in een kribbe, maar ditmaal op de wolken. Heere, dat wij, zoals we hier vanmorgen bijeen zijn, dan die komst zonder verschrikken mogen tegemoet zien. O, leid ons dan uit het diensthuis van de zonde, uit de Egyptische duisternis die we zelf verkozen hebben en waar wij van nature in verkeren. Leid ons daaruit door het offer van uw Zoon, die ge uit Egypte geroepen hebt, opdat zondaren uit Egypte zouden komen, in hem en door hem. Heren, we vragen het niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het om uw eindeloze en eeuwige ontfermingen in Christus Jezus. Uit genade. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, en dat zal zijn uit Psalm 105, de versen 14, 15 en 20. Aan het einde van de prediking zingen we uit de lofzang van Zacharia. Derde vers. Hij spelde ons dat wij te allen tijden, wanneer die blijde heildag rees van s vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. Lofzang van Zacharia, derde vers. Geliefde gemeente, bent u al uit Egypte gekomen? Egypte, zegt u, nog nooit geweest. En ik denk dat de meesten van ons daar inderdaad nog nooit geweest zijn. Maar ik bedoel natuurlijk niet het land Egypte zoals dat aan de Middellandse Zee ligt tot op de dag van vandaag. Als u in uw Bijbel thuis bent, weet u dat Egypte daar staat voor het diensthuis. Voor het diensthuis van de zonde. We horen daar iedere zondagmorgen over lezen als de wet wordt aangeheven. Uit het diensthuis, uit Egypte uitgeleid. Bent u uit dat diensthuis al verlost? Of leven we daar nog middenin? En rimpelt het eigenlijk ons zielenleven nooit? Beroert het ons hart niet als we dat iedere zondagmorgen ons horen aanzeggen? Uit Egypte uitgeleid. Heren, ik zit er nog middenin. Is het zo? Wel, het zal toch moeten gebeuren. Dat u en dat jullie, jonge mensen, uit het slavenhuis, uit het diensthuis dat Egypte heet, uitgeleid wordt. Dat er een breuk komt tussen je leven en tussen de zonde. En dat je uit Egypte wordt verlost. U vraagt hoe dat mogelijk is. Wel, dat is alleen maar mogelijk omdat het woord vervuld is toen Jezus Christus geboren werd. Dat hij uit Egypte geleid is. En dat hij toen hij uit Egypte geleid werd, velen met zich uit het diensthuis voerde. We willen over die aangrijpende, maar toch ook diepe woorden nadenken op deze morgen. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, dat is het thema. En dan letten we op drie dingen. Allereerst de weg uit het diensthuis. In de tweede plaats de weg door het rechthuis. En in de derde plaats de weg naar het vaderhuis. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De weg uit het diensthuis. In de tweede plaats de weg door het rechthuis. En in de derde plaats de weg naar het vaderhuis. De geschiedenis is eenvoudig, al is ze misschien niet zo bekend. Jozef, Maria en het kind zijn enige tijd na de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem blijven wonen. En in die periode, hoe lang die geduurd heeft weten we niet precies, zijn daar die machtige wijze mannen uit het oosten gekomen die het kind hebben aanbeden en hun schatfoedralen hebben opengedaan met goud en wierook en mirre. Dat was aan de ene kant een verblijdend iets, want de toch arme Jozef en Maria werden vanwege het kind met geschenken vereerd. Het was ook een verblijdend iets, omdat daar in de oude profetieën in vervulling gingen, dat de heidenen zouden komen van oosten en van westen en de koning der koningen zouden aanbidden. Maar het was ook een heel beschamende geschiedenis, want terwijl de heidenen kwamen, magiërs, astrologen, sterrenwichelaars, uit het oosten. Bleef men in Jeruzalem zitten waar men zat. En kwam er niemand van de priesterstand of van het hof van Herodes om de koning in Bethlehem te aanbidden. Ja, het werd zelfs nog erger. Want koning Herodes had toch wel iets begrepen van die boodschap die God door middel van de wijze aan Jeruzalem bracht. Er is een koning geboren. Maar in plaats dat hij ging om de koning te aanbidden, woelde er in zijn hart allerlei snode plannen om de koning om te brengen, omdat hij in die koning die geboren zou zijn, bijgelovig als hij was, zoon van Esau, Edomiet. Hij zag daarin een troonpretendent. Iemand die het hem naar het leven en naar de troon zou kunnen staan. En daarom beraamde hij plannen om alle kinderen in Bethlehem en omgeving uit te moorden, zodat in elk geval dat gevaar bezworen was. En dan is het opnieuw een engel die Jozef in de nacht vermaand. Zoals hij al eerder een engel in de nacht in een droom gehad had, die hem vermaande om Maria tot zijn vrouw te nemen en om het kind de naam Jezus te geven. Zo komt ook nu een hemelbode, een engel des Heren, in de droom tot hem, schudt hem wakker en zegt: sta op, Jozef, en neem het kind en zijn moeder mee naar Egypte, want Herodes zoekt het kind te doden. En in der haast nemen ze hun spullen, hun bezittingen, hun schamele bezittingen bijeen en reizen in de richting van het land Egypte naar het bevel van de Heere. En daar wonen ze enige tijd. En waarom gebeurt dat? Wel, zo tekent Matthäus onder de leiding van de Heilige Geest aan, opdat vervuld zou worden wat van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Welk woord is dat dat in deze geschiedenis, in deze vlucht naar Egypte, vervuld wordt? Wel, het is een profetenwoord. En als we gaan bladeren in de Bijbel, dan vindt u dat profetenwoord terug in het 11e hoofdstuk van de profetie van Hosea. Misschien hebt u een Bijbel waaronder aan de voet van de bladzijde of van de Bijbelgedeelte de aantekeningen staan. Nou, dan ziet u daar ook staan, Hosea 11, vers 1. En als we dat samen zouden opslaan, dan zou u dit lezen in Hosea 11, vers 1. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Nog een keer lezen. Toen Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. U zegt misschien al bij de eerste blik op die tekst: maar gaat het daar over de Messias? Gaat het daar over de komende koning? Helemaal niet. Daar gaat het over het volk Israël. Toen Israël, het volk, een kind was, heb ik het lief gehad, zegt de Heere. Toen heb ik mijn zoon, mijn kind Israël dus, uit Egypte geroepen. Hier zegt de Heere dus dat zijn zoon, zijn kind Israël, uit Egypte geroepen is. En daarom moeten we toch maar die woorden zoon met een kleine letter schrijven. Het gaat hier niet over Christus de Zoon met een hoofdletter. Het gaat hier over Israël de Zoon met een kleine letter. Inderdaad, daar gaat het over in Hosea 11. Over Israël. En Israël wordt wel meer de Zoon van God genoemd. Juist ook in die geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Leest u het thuis maar na. In het begin van het boek Exodus, dan wordt Mozes geroepen Aaron geroepen om het volk uit Egypte te leiden. En Mozes en Aaron zijn dan als het ware de ambassadeurs van de hoge God. Die het de farao van Egypte moeten aanzeggen. Dat hij het volk van Israël moet laten trekken. En in een van de bekendste ontmoetingen tussen farao en tussen Mozes en Aaron. In Exodus 4 leest u dat Mozes tot farao zegt. Alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, opdat hij mij diene. Daar hebt u het weer, en heel nadrukkelijk. Daar wordt tegen die heidense farao in Egypte gezegd, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. En nu roept God zijn zoon Israël, het volk wat hij zijn zoon noemt uit Egypte. En zegt, laat mijn zoon uit Egypte trekken, opdat hij mij dienen. En zo lijkt het allemaal duidelijk. Die oud-testamentische profetie, die slaat op Israël. Gods eerstgeboren zoon. En we denken aan die oude geschiedenis. Israël in Egypte terechtgekomen door eigen schuld. Want ze hebben Jozef verkocht. En omdat ze Jozef verkocht hebben, hebben ze eigenlijk zichzelf verkocht en zijn ze als straf slaven geworden in Egypte. Ja, het is niet buiten de voorzienige leiding van God omgebeurd. Maar het is in Egypte toch een slavenhuis geworden. God bezoekt de zonde. En dat slavenhuis, dat was een harde dienst. Tichels bakken. Wij zouden zeggen stenen bakken. En daar in de brandende zon, met weinig kleren aan het lijf, verbranden hun lichamen. Ze werden zwart door de dienstbaarheid. Besmeurd. Met het slijk en met de modder waarvan ze de tegels droogden en bakten. En de zweepslagen van de Egyptenaren waren een duidelijk getuigenis dat ze niet vrij waren. Dit volk, dit Joodse volk wat altijd zo naar zijn vrijheid verlangd heeft. Het werd als slaven verdrukt in Egypte. En bovendien, toen dat volk in de verdrukking zo uitbreidde dat het een gevaarlijke macht dreigde te worden, toen kwam dat wrede bevel van die andere Herodes, van de farao van Egypte, dat de kinderen uitgemoord moesten worden, dat al de jongetjes gedood moesten worden. Israël werd zwaar verdrukt. En toen is God gaan spreken. God heeft zijn zoon, zijn volk Israël, in die Egyptische slavernij, in het diensthuis van de zonde, niet vergeten. Ook al dienden ze, zoals het woord van de Heere zegt, daar de afgoden. Want sommigen van Israël waren er niet te goed voor in de slavernij, om de afgoden van Egypte te dienen en voor hen te buigen. God is zijn volk in de slavernij niet vergeten en door de krachtige hand van de Allerhoogste zijn ze toen uit Egypte getrokken, uit het diensthuis uitgeleid. Maar weet u wat er dan gebeurt? Als ze uit Egypte zijn uitgeleid, dan blijkt dat hun hart, althans het hart van het grootste deel van het volk, nog in Egypte ligt. En op sommige momenten in die woestijnreis, als ze op weg zijn naar het beloofde land, dan blijkt het zo te zijn dat ze verlangen naar de tuinen van Egypte en naar de vruchten van Egypte en naar de vleespotten van Egypte en naar de goden van Egypte. Het gouden kalf is toch altijd weer een schrijnend bewijs dat het volk zijn hart aan Egypte verpand heeft. Uit het diensthuis bevrijd door de Allerhoogste God. En die hang in het hart naar Egypte terug. Ze murmureren, mopperen. Want ze hebben Egypte lief. En dat is nu de geschiedenis door zo geweest met dat volk. Dat volk wat Mozes en Jozua onder de zegen van de Heere naar het land van Israël gebracht hebben. Het is een volk geweest wat telkens weer met zijn hang naar Egypte, met zijn neiging naar Egypte, de Heere bedroefd en vertorend heeft. En zo is het ook in de dagen van de profeet Hosea. Hosea die leefde in dezelfde tijd ten dele als Jesaja de profeet, ook in de dagen van Agas. En als Hosea leeft en Hosea de ontrouw en het Egyptische verlangen van het volk in het licht gesteld heeft en zegt: God heeft een verbond met u gesloten, maar u hebt uw man met wie ge getrouwd zijt, God de Allerhoogste, bedroefd en vertorend. En daarom zal God u weer in Egypte brengen. Maar dit keer in Assyrische ballingschap. Dat wordt het nieuwe Egypte, het nieuwe diensthuis. En straks in de Babylonische ballingschap. Dat wordt het nieuwe Egypte, het nieuwe diensthuis. Dan lijkt het erop in de profetieën van Hosea. Dat is het einde. Want God heeft zijn volk één keer uit Egypte verlost. En als hij ze nu opnieuw naar het Egypte van de ballingschap zal zenden, dan rekent God voorgoed met zijn volk af. Maar nee. Leest u vandaag ook Hosea 11, maar dat ontroerende hoofdstuk. Als God zegt: ik zend u opnieuw naar het diensthuis, naar de ballingschap, naar een nieuw Egypte, dan breekt, ik zeg het in alle eerbied, dan breekt het hart van God. En dan horen we de Heere klagen: hoe zal ik u vergeten? Hoe zal ik u opgeven, o Efraïm, o Israël? Hoe zal ik u opgeven? Ik zal u opnieuw uit Egypte halen. Ik zal u opnieuw uit Egypte verlossen met een krachtige hand. Zullen we zingen, gemeente? Laten we zingen die lofzang van Zacharia, het derde vers die ik al eerder aankondigde. God had dus gedreigd dat hij zijn volk Israël opnieuw in een Egyptische dienstbaarheid zou brengen. En dat zal ook gebeuren. Assyrië, Babylon, dat zal een nieuw Egypte worden, een nieuw diensthuis. Maar dan zegt de Heere, dat zal toch niet het einde zijn. Ook al hebt u Israël mijn zoon het ernaar gemaakt. Ik zal u toch weer uit Egypte doen komen. Toch weer uit het diensthuis. En dan zegt Hosea die woorden die in onze tekst worden aangehaald. Uit Egypte heb ik opnieuw mijn zoon geroepen. En dat is een lijn, een openbaringslijn die u door heel de Bijbel terugvindt. De eerste tocht uit Egypte. Een nieuwe tocht uit Egypte bij de ballingschap. En straks aan het einde der tijden de laatste tocht uit Egypte, de laatste exodus. Want dan wordt ook gesproken over het grote wereldrijk, het antichristelijke wereldrijk. En dan wordt gezegd dat is Babylon. Dat is de Babylonische ballingschap. Er wordt ook gezegd dat is Egypte, dat is Sodom. Allemaal namen die het antigoddelijke karakter van het grote wereldrijk in de laatste dagen aanduiden. En dan staat er in Openbaringen 18 dat God in die laatste dagen zegt tot zijn volk in het nieuwe Egyptische diensthuis. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet zoudt ontvangen. God roept van oude tijden af zijn volk uit Egypte, uit het diensthuis. En dat doet hij niet één keer, dat is door de openbaringsgeschiedenis in de Bijbel heen. Telkens weer het geval. En zo begrijpt u waarom ik de preek van morgen begon met die vraag. Bent u al uit Egypte gekomen? Want dat verlost worden uit allerlei soorten van Egyptische dienstbaarheid, dat is niet alleen iets wat op Israël slaat in de oud-testamentische tijd. Dat is niet alleen iets wat opnieuw op Israël staat slaat in de dagen van Hosea. Maar dat slaat ook op ons in deze laatste dagen. Egypte, de duisternis, de dienstbaarheid. Egypte, de knellende banden van de zonde en van de dood. Wat voor banden en wat voor dood en wat voor nood kan er in ons leven niet zijn. We kunnen gebonden zitten in Egyptische dienstbaarheid aan bepaalde zonden. We kunnen gebonden zijn in het diensthuis der zonde omdat we onbekeerd zijn. We kunnen gebonden zijn omdat we zonder God zijn. En dat is onze diepste dienstbaarheid niet. Dat we als gevallen zondaren in het paradijs God de rug hebben toegekeerd. En onszelf moedwillig in Egypte hebben gebracht. En daar onze handen in de banden gestoken. En de slavendienst van de zonde vrijwillig op ons namen. En het komt in het leven van mensen vandaag aan de dag telkens weer openbaar dat ze nog in Egypte zitten. Telkens weer wordt het zichtbaar. Elke zonde is er het bewijs van. Heel die hang, die trek naar het Egypte der dienstbaarheid is er een bewijs van. Diensthuis, Egypte. Zit u nog in Egypte? Nog onverzoend met God? Nog onverlost van de banden van de dood, waar de dichter van Psalm 116 zo van zong. Nog achter de koperen deuren van de dienstbaarheid. O mijn beste vriend, op deze laatste zondag van dit wegebbende jaar klinkt het getuigenis vanuit het woord van de Heere. U moet uit die dienstbaarheid verlost worden. U moet door Gods almachtige hand uit Egypte geroepen, ja getrokken worden. U zegt, is dat mogelijk? Kan dat gebeuren? God heeft het in het verleden gedaan met het oude volk van Israël. God heeft het beloofd in de profetieën van Hosea. Is dat nu nog mogelijk? Ja, gemeente, dat is nog mogelijk. En die mogelijkheid ligt in dat diepe woord van onze tekst. Want nu moeten we goed lezen wat hier staat. Jezus Christus is van Bethlehem, het broodhuis, de stad van David, naar Egypte gegaan. Let u daar goed op. Hij is naar Egypte gegaan. Opdat vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En de kleine woordjes zijn hier heel erg belangrijk. Jezus is naar Egypte gegaan. Opdat vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wat dat wil zeggen? Wel, Jezus Christus komt om wat God in het verleden gedaan heeft en in de toekomst nog doen zal, namelijk zondaren uit Egypte roepen. Jezus Christus komt om dat te vervullen. Simpel gezegd, om dat mogelijk te maken. Want God kon zijn volk Israël niet zomaar uit Egypte brengen. En als straks Israël uit de ballingschap komt, uit Assyrië en uit Babylon, dan kan de Heere dat zomaar niet doen. En als mensen vandaag aan de dag van hun zonde bevrijd worden en uit de Egyptische duisternis van de onkunde worden uitgeleid, dan doet de Heere dat niet zomaar. God ziet de zonde niet zomaar door de vingers. Nee, dat uittrekken en dat uitleiden uit die Egyptische duisternis en dienstbaarheid. Daarvoor is het nodig dat Jezus Christus komt. En dat Jezus Christus naar het diensthuis gaat. Dat Jezus Christus naar Egypte gaat. Dat bedoelt de evangelist allereerst te zeggen. Om nu mensen te verlossen uit de banden van nood en dood moet Jezus Christus het diensthuis in. Want dat is de eerste betekenis van de tekst. Jezus Christus naar Egypte. Nee, dat is niet zoals het oppervlakkig misschien lijkt. Nou, daar wordt hij beschermd voor Herodes. Daar vindt hij asiel voor de vervolgingen die losbreken in en rond Bethlehem. En anderen zeggen, wel Egypte, natuurlijk Egypte, want daar was een grote Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld in Alexandrië. Daar konden Jozef en Maria in hun eigen taal spreken, daar was ook een synagoge, ze konden iedere sabbat naar de synagoge in Alexandrië, natuurlijk daarom Egypte. Nee, gemeente, in het licht van de Bijbel is Egypte een veel duisterder oord. Is het geen land wat gastvrij is? Egypte is in de openbaring van God een woord met een zeer duistere klank, een antigoddelijke klank. Het is het diensthuis. Het is de smeltoven waar Gods kerk vervolgd is. En later in het boek Openbaringen heet het tegengoddelijke, het antigoddelijke nog steeds Egypte. Jezus Christus, gang naar Egypte is vernedering. Diepe vernedering. En zo ergens zichtbaar wordt dat Christus op aarde gekomen is. Geboren is in Bethlehem om te lijden en om te sterven, dan wordt dat al vooraf schaduwd in die tocht naar Egypte. Hij moet de vernedering in. Let u maar op een aantal dingen die heel duidelijk zijn in deze geschiedenis. Israël is het land waar hij hoort als zoon van David. Maar Israël, het volk van de Joden, met Herodes de Edomiet, de zoon van Esau, aan het hoofd. Die werpen hem uit. Hij kan op Israëlitische bodem niet meer leven, want zijn leven loopt gevaar. En dan moet hij uitwijken naar het land waar de vijanden van God en van zijn volk wonen. Naar Egypte. Wat een smaad. De zoon van David, een rechteloze vreemdeling, een ontheemde, een vluchteling, asielzoekend in Egypte. Voor wie de kroon en de troon van David zouden zijn weggelegd. Plaats ontzegd in Israël. En een beroep doen op de gastvrijheid van Egypte. Waarom? Omdat hij de weg van de vernedering moest gaan. En ook, en dat moeten we eraan toevoegen, omdat hij nu nog niet door het zwaard van Herodes mag sterven. Want sterven zal hij op Israëlitische bodem, op Golgotha's heuvel. Maar nu is het zijn uren nog niet. Nu is het de dag nog niet. Er moet nog een leven volgen. Er moet nog een leven volgen waarin hij als zaligmaker, als borg, de ganse tijd van zijn leven zal lijden in plaats van de zijne. En daarom moet hij voor het zwaard van Herodes bewaard worden. Om bewaard te worden voor het kruis op Golgotha. En daarom moet hij naar Egypte. Het diensthuis. Want alleen doordat Jezus Christus op deze wereld gekomen is. En de weg van de vernedering gegaan is. Daarom kunnen zondige mensen uit het diensthuis van de zonde bevrijd worden. Alleen omdat hij in Egypte geweest is, kan het woord vervuld worden. Ik heb mijn volk uit Egypte getogen, uit het diensthuis uitgeleid. En dan moet u daar eens op letten. Wat dat nu eigenlijk betekent, want daar zitten vele gedachten in, veel te veel om vanmorgen in deze preek nog te noemen. Deze. Jezus is in Egypte geweest. Hij heeft de plaats opgezocht waar de eerste beginselen liggen van het volksbestaan van Israël. En wat waren die eerste beginselen van het volksbestaan van Israël? Wel, dat was dat het verdrukt werd in de smeltoven, in de dienstbaarheid en zwart was door die dienstbaarheid. Jezus is op die plaats geweest. Dienstbaarheid, dat betekent onverlost. Dat betekent niet door de Rode Zee uitgegaan. Dat betekent in de macht van de boze farao en van al zijn trawanten. Egypte, dat betekent de dienstbaarheid van de zonde. Dat betekent het onverzoende leven. Daar heeft Jezus zijn volk opgezocht. En dat is de diepste vertolking van het evangelie van vrije genade. Jezus Christus komt tot het verlorene waar het is. In de banden van de dood. In de banden van de Egyptische duisternis. En als er daarom vanmorgen iemand is die zegt, wel, nu is het jaar weer bijna voorbij. En de kerstdagen zijn voorbij. En als ik nu heel eerlijk ben en vanmorgen of gisteren is het op me afgekomen, nog onverzoend. Ik kan die banden waarmee ik gebonden zit in de dienst van de zonde en in de macht van de zonde niet verbreken. Hoe kan ik genade vinden? Luthers vraag, hoe vind ik een genade God? Wel, die duisternis, die Egyptische duisternis die u zelf niet kunt verwijderen en die banden die u niet kunt verbreken, in der eeuwigheid niet. Eén is er gekomen en hij is in Egypte gekomen. Hij zoekt de zondaar op in het diensthuis om de banden te breken en de touwen te slaken. Is dat geen wonder? En dat niet alleen één keer of voor het eerst, maar ook wanneer Gods kerk soms opnieuw door eigen schuld zich zo weer in de dienstbaarheid kan zondigen, want dat kan gebeuren. Of weer opnieuw zo door afdwaling en afglijding zichzelf de dienstbaarheid waard maakt. Hij is naar Egypte gekomen, teken van zijn zoekende zondaarsliefde. Want door zijn komst heeft hij het mogelijk gemaakt dat het volk uit Egypte bevrijd wordt. En dan is daar ook nog een teken van. Het teken wat Mozes en Aaron op Gods bevel hebben ingesteld. Want wat was het teken van de uittocht uit Egypte? Het paasteken. Wel, dat was dat geslachte lam, weet u niet? Dat geslachte lam dat geheel geslacht moest worden ongebroken. En waarvan het bloed aan de deurposten gesmeerd moest worden. En wanneer dat bloed aan de deurposten zat, dan zou de engel des verderfs, die de eerstgeborenen in het land van de farao zou doden, die zou aan de deur van Israëls woningen voorbij gaan. En ieder jaar werd op het Pascha plechtig die uittocht uit Egypte gevierd met het slachten van het paaslam. En al die paaslammeren die ooit de eeuwen door geslacht zijn, zijn het zichtbaar teken geweest, het zichtbaar prediking geweest, dat Christus Jezus komen zou. En dat het alleen door het bloed van het lam was, dat Israël uit Egypte bevrijd was. En nu is deze geschiedenis opnieuw een herinnering, eigenlijk een zichtbare vingerwijzing. Hij moet naar Egypte, want hij is het paaslam. Paulus zegt in de eerste brief van de Korintiërs, want ons paascha, letterlijk staat er, ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Jezus Christus. En zo wordt de weg van Jezus naar Egypte de weg die het offer uitbeeld. De weg naar het rechthuis. De weg naar Golgotha. De weg om het lam van God te worden dat de zonden der wereld wegneemt. Voelt u, daar ligt in die heengaan, in dat heengaan van Jezus de Christus naar Egypte, een aanwijzing, een heenwijzing. Hij wordt het paaslam dat geslacht wordt. Door wie alleen het mogelijk is dat dienstbaren uit het diensthuis der zonde bevrijd worden. En zo wordt deze tekst eigenlijk de boodschap van Johannes de Doper. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is eigenlijk hetzelfde als ziet het lam van God. Paaslam. Dat in Egypte geslacht wordt. Ziet het lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Daarom staat er ook in het boek Openbaringen dat Jezus Christus geslacht is in de grote stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Toen op de kruisdood is Jeruzalem tot Egypte geworden. Het diensthuis, want hij is uitgeworpen. Toen heeft Israël de handen aan de heilige geslagen. En ze hebben hem aan het kruis genageld. Toen heeft de wereld hem uitgeworpen. En ze hebben hem gemaakt tot een man van smarten. Toen heeft God met zijn zoon gericht. En die eerstgeboren zoon is op het vloekhout gestorven. Al de baren van Gods toorn en van Gods grimmigheid zijn over hem heen gegaan. Hij heeft alle pijlen van de volle toorn van God gedragen. Jezus Christus door het rechthuis. Hoe word ik geperst totdat het al volbracht zij. Hij tot een paaslam geslacht. Op de paasdag. O gemeente, als we dat zien, dat de geboorte van de Heere Jezus rechtstreeks ons gaat wijzen op het paascha en op het paaslam, dan is het toch zo dat kerstfeest maar niet een feest is wat losgezien kan worden van de Goede Vrijdag en van de paasmorgen. Dan ziet u toch dat al die werken van Christus, wat hij hier op aarde kwam doen, dat dat één is. Dan ziet u zijn vernedering, dan ziet u zijn liefde, dan ziet u zijn zelfovergave aan het oordeel van God. Dan ziet u hem dragen te schande de vloek die u en ik verdienen. Dan ziet u hem de ganse last van de zonde torsen tot het einde toe. Hebt u hem zo al nodig gekregen? Als Sions betalende borg, als het plaatsbekledende lam, hebt u hem zo al nodig gekregen om uw zonde uit te boeten, om uw zonde te verzoenen? Want wat is het verschrikkelijk als wij nog in het diensthuis van de zonde leven en als we erin door kunnen leven, als we opgaan in de dingen van de tijd, als we het zoeken bij het klatergoud en de schittering van deze wereld en niet beseffen dat we nog in het diensthuis van de dood van Egypte zitten. Wat is het erg als we de prediking van het evangelie horen en weten van kindsbeen af dat er een Heere Jezus Christus gekomen is in het vlees, dat hij zijn bloed gegeven heeft op Golgotha, dat God daar in het liefste gaf wat hij bezat, zijn eigen zoon, het lam van God, het paaslam. En dat wij alsmaar dat bloed van Christus kunnen verachten. Omdat we zo druk zijn met ons werk. Omdat we zo druk zijn met de dwaasheid van de wereld die zich aan het einde van het jaar uitleeft. In brooddronkenheid en misschien ook wel in echte dronkenheid. Die zich uitleeft in de opperste ondankbaarheid. Door de zegeningen van de Allerhoogste God, het geld en het goed wat u ontving dit jaar, voor grote delen te verknallen op de laatste dagen van het jaar. De afgoderij van de welvaartsstaat. Die zingt in zijn brooddronkenheid. En die miljoenen spandeert terwille van de eigen lusten, terwijl er miljoenen op deze wereld kreperen van de honger. Egypte, in Amsterdam, in Nederland, in middelharnis, panden van de dood, en we zien het niet, en we leven door. En als God het niet verhoedt, we komen om in de Egyptische duisternis. Dat zegt het kerstevangelie. Maar het zegt het niet alleen. Het zegt Jezus Christus is in die Egyptische duisternis gekomen. Als lam. Dat bloed. Om nu de allerzondigste, de allerschuldigste, zalig te maken van zijn zonde. En als er vanmorgen één is die met banden van de dood in zijn onmogelijkheden zit en het niet meer weet, en in wiens hart een verlangen leeft om nu hem te mogen kennen. Het is kerstfeest geweest. Hij is gekomen. En hij zoekt zondaren in Egypte op. Hij zoekt ze op om ze te bevrijden van de dwaze waan van de slavendienst van de zonde. Hij zoekt ze op. En hij komt door het gewaad van zijn woord in het Egypte, in Amsterdam, in Nederland, in Middelharnis. En hij zegt tegen dwaze, schuldige, gebonden zondaren: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben in Egypte gekomen. En dat niet om te straffen. Al hebt u het daarna gemaakt. En dat niet om te veroordelen, al hebt u zich dat waard gemaakt, maar om te behouden. En nu neem deze zoon, die in Egypte gekomen is, zondaren met zich, uit het diensthuis. Hij gaat ze bevrijden. Dat is wat wel eens in je leven mogen ervaren, dat God je ging bevrijden. Bevrijden, ja, van die zonde. Oh nee, dat gebeurt niet ineens en dat gebeurt ook niet volkomen. Maar als de Heere in je leven gaat werken, als de Heere begint met zijn genade, met die trekkende liefde, dan gaat hij je lostrekken uit Egypte. En dan kan je hart nog wel eens terug verlangen en dan kunnen er nog wel eens inwonende krachten en machten zijn die het om Egypte te doen is. Maar toch, er komt een breuk in je leven. Ga je zien? Dan kun je in je leven niet met alles meer mee van deze wereld. Dan kun je de gouden kalveren van deze wereld niet meer aanbidden. Dan kun je in je leven niet alles meer doen wat de mensen van de wereld doen. Want God heeft je losgemaakt uit het diensthuis. Er komt een afscheiding. We zijn toch afgescheiden kerken. Het is in de tijd van de afscheiding wel gezegd, uit het diensthuis uitgeleid. Nou, dan ga je toch ook afgescheiden leven. Uit Egypte. Maar wie nou afgescheiden leven mag, die uittocht mag beleven, de exodus, ja, die komt in een andere dienst. Want wie koning Jezus mag leren kennen, al is het dat er nog zoveel vragen overblijven, al is het geloof nog zo zwak, wie koning Jezus mag kennen, ja, die wil hem van harte dienen. En die gaat er iets van leren wat we zojuist al gezongen hebben. Onder zijn heerschappij hem dienen. Zonder vrees. De dienst van de zonde is een dienst met vrees. Het leven in de dienstbaarheid van Egypte is een leven van de angst. En het lachen van de wereld en de pret en de muziek van de wereld, het is een verhulling van de angst van de mens in deze stervende eeuw. Echte blijdschap, echte vrede is alleen in het bevrijdende werk van die grote paasvorst, Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, te vinden. En als je hem dienen mag, dan ga je ook zeggen, en zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn last is licht en zijn juk is zacht. De zonde is een zware heerser en de Egyptische dienstbaarheid, het is een hard juk. Maar zijn last is licht en zijn juk is zacht. En wie hem dienen mag zonder vrees, al is er wel eens vrees misschien en wel eens twijfel. Wie hem zo dienen mag, die dient hem niet alleen in dit leven, maar die mag mee op weg met de koning. Als een vreemdeling en gast op deze aarde, op weg naar het vaderhuis. Want de zoon is uit Egypte gekomen en heeft als een vreemdeling hier op aarde in het aardse Kanaan geleefd en is als een vreemdeling uitgeworpen om nu eeuwig te wonen bij de vader. Dat was het einddoel. De tocht uit Egypte vindt zijn einde in het vaderhuis met de vele woningen. En daar neemt hij zijn kerk mee naartoe. Hij verlost ze uit de dienstbaarheid, uit de zonde. En hij brengt ze als kinderen in het huis van de vader. Toe wie heeft lust om deze Here te vrezen? Wie, jongelui, in deze verwarde en verworde wereld, wie heeft lust om hem te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs een leidsman wezen. Want hij is in Egypte gekomen om ze eruit te leiden. Leren hoe hij wandelen moet. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u. En wij zeggen uw naam dank dat we ondanks allerlei hindernissen toch deze dienst mochten bezitten. We bidden u, Heere, geef dat het woord, ondanks dat alles, toch zijn kracht mag doen. Dat heilig evangelie, dat Jezus Christus niet alleen gekomen is, maar dat hij in Egypte de weg van de vernedering al begonnen is. Om als plaatsbekledend lam te leiden, opdat zondaren uit Egypte gered kunnen worden. Heere, ontferm u over ons. Ontferm u ook bijzonder over haar die eerder deze dienst uit ons midden werd gedragen omdat zij onwel geworden is. Heere, geef dat het niet te ernstig mag zijn. Zou u haar leven willen omringen met uw goddelijke zorg en genade? Ja, wil ons allen met de zorg en de genade van dat grote lam dat gekomen is omringen. En wil u ons aanzien in hem. Breng ons deze avond weer samen. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang. Dat is 116, het negende vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.